Ik ben vooral fan van zuurdesembrood in verband met de smaak. En daarin is nog ontzettend veel te leren. En dat wil ik eigenlijk ook op mensen overbrengen.
Rudy adviseert mensen dus over de smaken van brood. En hij geeft ook workshops in zijn bakstudio. Het weer, een mix van wolken en zon bij 21 tot 27 graden. Later vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en Limburg flink gaan regenen en onweren. Morgen dan een stuk koeler met temperaturen rond de 20 graden. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
Ja, er staan nog altijd een paar korte files. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Een paar opvallend langere, zoals de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten vertraging. De A12 de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem. Voor Duiven doe je er 10 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A27. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen. Richting Heerlen bij de grenscontrole staan. 20 minuten vertraging.
Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
Ik dacht tot voor kort dat er waterdamp uit een vape komt. Maar het blijkt vol met giftige stoffen te zitten. Vapen is echt heel erg schadelijk. En voor de longen, de ontwikkeling van de hersenen en wie weet wat nog meer. Dat moet toch iedereen weten? Mijn zoon wist het ook niet toen ik het er met hem over had.
Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvepen.nl.
Ster. Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De
Vloertje nodig? Nu bij Gamma 40% korting op bruinzeelvloeren. Mijn klus aanpakken? Ik kan het. Gamma.
Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
Blinde darmontsteking. We zitten nu in het ziekenhuis. Dus even over de kinderen, mam. Ja, wij missen ze ook. Die moeten dus nog even een weekje bij jullie blijven. Dankjewel, mam.
Zo, ik voel een drankje aankomen.
Kijk, dat is een vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
Wist je dat? Er zit een buitenschilder in iedereen. En geloof ons, jij bent er ook een.
Welkom bij de Verfzaak.
Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
De beste last-minute deals boek je op vakantiediscounter.nl.
Welkom bij de Verfzaak.
Bezoek de webshop of een van de meer dan 20 verfzaken.
Roodgeval. In Nederland heeft 1 op de 8 vrouwen geen toegang tot menstruatieproducten.
Wereldwijd zijn dat er zelfs 500 miljoen.
Voorkom roodgevallen.
Doneer nu en ontvang een First Aid Pad.
Ga naar actionaid.nl/roodgeval.
Zoek en ook de grond gezocht gaan vinden. En columnist Levis is er. Maar eerst, dames en heren, is hier Daniel Lohuis.
Spijkers met koppen.
Je mond ervan hol, dat is wat ik doe. Bekend terrein. Vreemd genoeg, hoe het lek en voelt, hoe het rek en klok. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zijn ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, is dit ons huis? En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Paar mensen, zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en golf. Waarmee ik vaak nog groenigers heb zucht. Naar die verste vetten, wil ik altijd wel heen. Maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik dop ben. Maar hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Breng mij deze horizon verweven. Hier kom ik weg, is dit ons huis? En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. De drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag weten, groente soep met worst. Leven hier helpt net zo goed als drinking the dirt. Terecht, hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg.
Wat is dat? Fantastisch mooi. Daniel Loos.
Hier kom ik weg. Gaan we niet weg. Gaan we nog twee liedjes. Nog twee liedjes. Daniel Loos en deze Spijkers met Koppen. Wat een groot genoegen deze man aan zijn bed hier te hebben.
Juist. 31 jaar geleden vond theatermaker Oscar Kokke een steen. Ja. En al die jaren houdt één vraag hem bezig. Zou het een echte archeologische vondst zijn? Het was misschien wel het begin van zijn fascinatie die leidde tot de podcast Ik heb iets gevonden. Daarin praat hij met archeologen over hun meest interessante vondst. Zo ook met archeologe, kinderboekenschrijfster en Romeinenhater Linda Dielemans. Mm-hmm. Die heb je ook. Oscar, Linda zijn hier en Dolf zelf wel eens aangezien voor een archeologische vondst. Praat met hen.
Volstrekt onnodig.
Maar wel grappig.
Oscar, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Van waar een archeologie podcast?
Ja, precies wat er net verteld werd. Het is een fascinatie die ik echt al van kinds af aan had. Basisschool meende ik al dat ik archeoloog moest worden. Middelbare school heel lang volgehouden totdat ik in de vijfde klas verliefd werd op een meisje dat naar de toneelschool ging. En ik dacht, oh, dat moet ik doen. En toen is het helemaal misgegaan.
Jij bent richting toneelschool gegaan vanwege de liefde?
Ja, nou nee, daar ben ik ook nog afgewezen.
Juist, ja. Maar dat levert wel weer een mooie scène op naar de aanleiding.
Dus dat absoluut is
prachtig. Ja. Jouw podcast heet Ik heb iets gevonden, wat eigenlijk de basis is. Want ja, je bent ergens, misschien graaf je niet eens, en je vindt iets. Heb je een steentje bij? Heb jij een steentje bij, vriend?
Wil je mijn steentje zien?
Ik wil even je steentje zien. Dit heb jij... Oh, je hebt het helemaal ingepakt.
Ja, want heel voorzichtig mee doen.
Fucking radio.
Ja, maar even serieus. Ja, ik heb deze dus... Ik vond hem, ik was 10 jaar, ik vond hem op een kiezelstrandje.
Ja, ik ga hem niet pakken.
En ik weet dus echt bijna
waar,
zeker...
Waar vond je hem?
In Frankrijk. Maar ik ga niet precies de coördinaten
geven. Nee, natuurlijk niet.
Maar ik vond daar dus die steen. En in diezelfde vakantie heb ik bij een archeologisch museum in de vitrine... Precies zo'n steen gezien.
Oké, beschrijf deze steen. Wat zien wij? Wat is een steen? Een prachtige. Er zit een opvallend rond gat in.
driehoekig.
Driehoekig steen rond gat.
Perfect gat, perfect in het midden.
Duidelijk. Echt onwaarschijnlijk. Linda. Ja. Jij bent.
Nee!
Jij bent wel archeoloog.
Dolf!
Luister, we gaan proberen voor het einde van dit gesprek hem ook uit de spanning te helpen. Want het ziet er echt fucking goed uit. Ja. En dus dit is, ja, waar je leven op gebouwd is. Maar.
Heel veel waard.
Was jij ook iemand die in de zandbak of in het park al ging graven om te kijken wat er onder de bodem zat en zo?
Nou ja, in mijn herinnering is het wel zo. Maar mijn ouders vertellen mij altijd dat ik vroeger bang was voor zand. Dus ik weet het niet zeker meer.
Je was bang voor zand?
Ja, vond ik vies. Blijkbaar, hè. Ik weet het niet meer.
Oké. Okay. Ben je op een paar moment gaan graven? Waar ben je momenteel aan het graven? Wat is je laatste opgraving?
Gek genoeg en grappig genoeg is dat is een Romeinse opgraving. Hier bij een Merwede-kanaalzone. Een Romeinse brug.
En wat? Daar is een brug? Daar was een brug?
Daar was. Ja, die is er nu niet meer. Maar
natuurlijk.
Daar was een Romeinse brug.
Ja. En die heb je al gevonden of die is
ja,
al
die
bekend?
Ja, die is gevonden. Ja, die is nu, hij is alweer helemaal opgegraven en bekend en onderzocht. Dus,
maar in de inleiding werd gezegd dat jij een Romeinen-hater bent.
Ja, klopt. Ja, kijk, ik ben wel professioneel. Hè, dus zeg maar, als
een professioneel
vindt,
dan... Romeinenhater, sorry. Ja,
ja, professioneel, precies.
Waarom ben je Romeinenhater?
Nou, weet je, ze krijgen heel veel aandacht. Ja. En iedereen zegt, Romeinen, cultuur en echt beter dan alles. Maar dat was hier al cultuur voor die lui kwamen. Het zijn overheersers, dus ik weet niet, ik ben er niet zo van.
Wij waren er eerder, dat bedoel je eigenlijk.
Er waren al gewoon mensen, die hadden ook hun eigen cultuur.
Felix Murders woonde hier al. En toen...
Precies.
Die was voor jou, hè? Hey, luister. Dus jij zegt, de Romeinen waren overheersers. En
waarom krijgen die zoveel aandacht? Als je op school al geschiedenis leert, dan heb je zeg maar de Hunebedden eerst en dan ploep.
Maar wat is dan jouw Roman Empire?
De bronstijd.
Waarom?
Nou, dat is echt een hele coole en mysterieuze tijd. En je hebt al grafheuvels en je hebt allemaal mensen die offers brengen. Het meest waardevolle wat ze hebben, dat gooien ze gewoon in de rivieren. En dat vind jij wel leuk?
Nou, dat mensen het meest waardevolle wat ze hebben offeren?
Ja, want dan wil je gewoon weten waarom dan. Dus je fantasie gaat helemaal aan. En Juist. Je wil natuurlijk de puzzel oplossen. En daar valt heel veel te puzzelen.
Wij praten over een podcast. Het woord puzzelen valt. Ik kan me voorstellen dat archeologie... ook voor een deel los van zoeken en graven en vinden, ook puzzelen is.
Ja, dat is
in de zin van wat is het en waar komt het vandaan?
Precies, en je mist, kijk, zeker als je prehistorie, als je daarop focust, dat is een tijd waarin er geen geschreven bronnen bestonden. Dus je moet het echt doen met potjes, pannetjes, bordjes, sporen in het zand, een verkleuring, wat blijkbaar ooit een paal is geweest. En je moet daar verhalen van maken. Je moet je verbeelding aan het werk laten. En ja, dat is ook wat we in die podcast doen.
Want jij praat met archeologen en jij vraagt ze onder meer... naar hun meest opvallende, mooiste...
Ja, de vondst van iemands leven. Dit is de vondst van mijn leven. Wat is die vondst van jou? En ik wil ook het hebben over... wanneer is die liefde begonnen? Wat is het belang van archeologie? Oké, we zijn dan nu in de bronstijd. Vertel me iets over die bronstijd.
Wat is het belang van archeologie? Waarom zou ik willen weten wie wat in de bronstijd... in welke rivier heeft getiefd?
Dat wil je weten, omdat het zeg maar jouw voorouders zijn. Het zijn zeg maar wij mensen.
In het
hele algemeen, hè, is het gewoon dat hoe, zeg maar, als je terugkijkt in de tijd, alleen daar kan je van leren waar je vandaan komt. Dus je moet eerst even terugkijken, want alles wat we hebben gedaan leidt tot hoe we nu zijn.
En soms moet je heel ver terugkijken.
En soms moet je heel ver terug om iets te begrijpen. En diep gaan.
Wat is de vondst van jouw leven?
Die is ook natuurlijk wel zo gebombardeerd door de podcast. Het is een vlechtwerk. Dat is ook hier in Utrecht gevonden uit dus de bronstijd. En voor dat vlechtwerk mocht ik door de Romeinse heen graven. Dus daar werd ik sowieso gelukkig van. Maar het is ook een heel bijzonder ding. Het is een op mandenkwaliteit geweven. Het lag langs een oud riviertje. En hij is 35 meter lang. Maar hij ging nog verder onder de huizen door. Dus we konden niet helemaal bij. En de functie is onbekend. En hij is 4000 jaar oud ongeveer.
Maar jij vindt een vlechtwerk van 4000 jaar oud.
Dat is op zich al heel bijzonder.
Dat is krankzinnig.
Meestal wordt dat niet bewaard.
Dat is daar nog. Zegt in een bijzin, maar we weten niet wat de functie is.
Ja.
Wij weten niet waarom zij vlechtwerken maakten van tientallen meters lang en die langs een rivier legden.
Precies. Ja, want je zou zeggen oeverbeschoeiing, maar het is zo fijn geweven.
Want ik zou denken
nodig.
Oeverbeschoeiing, maar daar is veel te fijn voor.
Dat is een hele goede.
Daar is het veel te fijn voor, dat voel je gelijk.
Daar is het veel te netjes voor, veel te mooi. Je hoeft al die moeite er niet voor te doen. Je hoeft alleen maar dikke wilgetakken.
Ja, alleen dikke wilgetakken!
Ja,
dan denk ik Oscar Kokken. Je praat met archeologen. Ik vind het echt fascinerend. Willen wij alles weten of is het genoeg dat het gevonden is en dat er een goed verhaal aan vast zit?
Ja, en we willen ook, wat mij betreft althans, dus die verbeelding zijn werk laten doen, die luikjes in je hoofd openen, beseffen dat hoe we leven, dat er zoveel andere manieren zijn van onze maatschappij indelen. Want er wordt wel gezegd, we maken ontwikkelingen door, maar ik denk dan, kijk, als je het hebt over de iPhone 16, die is echt beter dan de iPhone 4. Maar de maatschappij 2025, is niet per se beter dan de maatschappij 4000 voor Christus. Hoe we met elkaar omgingen, hoe we met de natuur omgingen, hoe de man-vrouw verhoudingen waren, noem het allemaal maar op.
En zijn dit allemaal opties? Het zijn grote thema's. Zijn het allemaal dingen die jij ook in de podcast en ook van door wat archeologen jou vertellen, waar je meer van begrijpt, waar je meer van leert? Niet.
Nee.
Het is echt hoe het ooit was. Maar dat ligt ook aan jou, Oscar. Laten we
dat lag ook wel een beetje aan mij. Ik mag mijn naïviteit ook gebruiken.
Wat leer jij, want je bent er nu mee bezig, de komende afleveringen. Wat leer jij van de archeologen?
Het belang ervan. Ik krijg heel veel mooie verhalen mee. Ik leer ook mijn eigen nietigheid. Hoe je in een heel groot systeem eigenlijk staat. De grootsheid tegelijkertijd. Want ik mag ook, een archeoloog komt aanzetten met een vuistbijl van 50.000 jaar oud van de Neandertalers. En die heeft die op tafel liggen. Ik mag die aanraken. Ik word uitgenodigd om eindelijk eens een keer op bij een opgraving mee te
zijn.
Ja.
Om het mee te maken. Nou, heb jij ooit... Jij hebt ooit...
Zeg je, Oscar.
Ja, dat is prachtig.
Nee, maar kijk, we glimmen van...
Ja, ik zie hem glimmen, maar op de radio niemand weet. Nou, luister.
Het is ook één grote smoes, die hele podcast, om dit te kunnen doen.
Ik heb hier Oscar zitten. Oscar is een vriend van mij. Die heeft ooit in Frankrijk op een plek die hij niet wil onthullen... heeft hij dit gevonden.
Ja.
Kun jij vertellen wat dit... Ik raak het even aan. Ja. Wat dit is, eventueel de waarde, het verleden. Wat zien wij hier?
Ja, even tussen kust en kitsch. Ik zie een grijze kiezel met een gat erin.
Ja, ik ook.
En hij is driehoekig. En kijk, ik ben geen steenspecialist. Je hebt archeologen die weten alles van steen. En die weten precies hoe het zit. Maar wat ik wil weten als ik deze zie... en dan ga ik kijken en dan zoek ik gebruikssporen. Dus hebben mensen hier iets aan gedaan? Hebben ze hem geslepen of hebben ze hem in deze vorm gehakt? En dat gaatje, heeft daar misschien een kettingje doorheen gezeten? Dan zie je waarschijnlijk daar wel slijtspoortjes van en zo. En als ik naar deze kijk, dan zie ik dat niet. En ben ik helaas heel erg bang dat het gewoon een hele mooie, coole kiezel is.
Dat zeg jij, Lies.
Sorry.
Dus, Oscar.
Dus ze is geen specialist.
Maar er zijn ook andere archeologen in de podcast.
Juist. Dit is typisch mainstream.
En wat weet zij dan
wat
van?
Wat weet zij nou?
Het is niet een steenspecialist.
Dus het zou gewoon een steentje kunnen zijn. Want ik was laatst in Ierland voor de eerste lange tijd. Ik vond één steen op het strand. Dat is gewoon een steen. Maar op een of andere manier, die hoort voor mij nu bij Ierland. Die heb ik ergens staan. Hoeft helemaal niks waar te zijn. Maakt het voor jou veel uit dat dit niet een hele grote archeologische vondst is?
Als het geen grote archeologische vondst is. Kijk, inderdaad, ik ben heel lang huiverig geweest voor dit oordeel. Ik durf het niet voor te leggen aan archeologen, want dan zou die droom misschien doorgeprikt worden. Nu zie ik dat het hoe dan ook waarde heeft. Er zit een verhaal achter. Het levert iets op, een podcastserie. En ik mag heel fantastische mensen ontmoeten. Ik mag naar een opgraving. Ik mag meezoeken.
En dit steentje heeft jou in ieder geval ook op die weg gezet van dat je denkt, ik wil hier veel meer van weten en van al die andere archeologen die
zeker,
dingen vinden.
Zeker.
Dus dat vriendinnetje, dat werd het niet. Het steentje werd het niet.
Zeg wel mij.
Dit is echt heel jammer.
Maar ik vind je wel een leuke jongen. Okay. Je bent wel een leuke jongen.
En we kunnen wat gaan drinken.
Ja, oké.
Okay. Ja, nee,
zo snel kan
voor
het gaan.
Ja, Cola Zero. Lekker, nu?
Wow, je gaat echt helemaal los.
Hey,
luister.
Ik heb het echt helemaal
los. Ik vond oude dingen.
Ja? Ik ben lief weer.
Daarom ga ik ook met oudere mannen. Dus ik zou jou gewoon voor de bijen hebben. Verder niks. Maar dit,
Hoe ben ik hier verzeild geraakt? Ik had respect over archeologie. Linda, fijn dat wij op niveau konden converseren. Dat vond ik heel belangrijk. Ook aan tafel zat Oscar Kokker. Die heeft een hartstikke mooie podcast gemaakt. Check die in je favoriete podcast. Ik heb iets gevonden. Dankjewel Oscar. Dankjewel Linda.
Spijkers met Koppen.
Ja, top. Ik moet even jouw tekst... Ja, natuurlijk, maar het is... Hey, kijk om me heen, het is een onwaarschijnlijke type zooi.
Ja,
ik
doe
het. Okay. Doen we gewoon zo even samen, hartstikke fijn. Hey, luister, wat leuk dat we bespreken met Koppen. 18 over 1, gekkenhuis. Afgelopen week kon onze staatssecretaris Maria Paul van Onderwijs aan dat ze gaan werken met een bonussysteem. Heb je gehoord? 15 miljoen euro wordt er vrijgemaakt de komende 3 jaar. Deeltijdwerkers een bonus te geven als ze een dag extra gaan werken. Vanuit de vakbond is kritisch gereageerd onder leraren hier. Skepsis aangeschoven is. Basisschooljuf Vivian.
Hallo.
15 miljoen. Hey, ik denk dan 5 miljoen aan bonussen. Dat lijkt mij best lekker.
Ja. Nou, er is in de voorjaarsnota een bezuiniging van 500 miljoen op het onderwijs aangekondigd. En een structurele bezuiniging van 260 miljoen op het primair onderwijs.
Dus dan is 15 miljoen niet veel.
Dan zijn dat weinig centjes. Ja. Ja. En we komen ook 7700 voltijdbanen tekort. Nou, stel dat die aantreden onder een gemiddeld salaris, dan heb je ongeveer 18 miljoen nodig.
Dan komt dit in de buurt.
Per maand.
18 miljoen per maand.
Ja, dus nou, toen ik dit hoorde, heb ik Koos de klasse KVA beetgepakt en ben ik een potje gaan janken in de poppenhoek.
Maar is dit dan een soort van rookgordijn?
Nou, dit is alsof je een kleuter met een op trauma gebaseerd incontinentieprobleem een nieuwe plasketting geeft.
Juist, dus een doekje voor het bloeden.
Nou, een Peppa Pig pleister op een amputatie.
Dat werkt niet.
Nou, het zijn hele fijne pleisters, hoor. Beter dan die meuk van K3. Die wisselen steeds, je blijft kopen. Maar het is niet genoeg, dat bedoel ik.
Ik denk dat ik hem snap, ja.
Kijk, wij zijn het basisonderwijs, ja. Niet het bonusonderwijs.
Een basis.
Wij willen een banus, basis, geen bonus.
Een basis, geen bonus, dat is de
ja,
term.
En daarbij is het volgens mij juridisch gezien ook helemaal niet okidokie om een onderscheid te maken tussen parttime en fulltime werknemers. Maar ja, wie ben ik? Hè? Behalve een hbo-geschoolde vrouw die het voor elkaar krijgt om 28 zesjarigen, waarvan er 7 ADHD'ers, 3 met autisme en 2 niet-Nederlands sprekend, tegelijk te leren luisteren. Maar luister maar niet naar mij als wij structureel aan de bel trekken over het hoge werkdruk.
Vivian, je lijkt boos.
Het leeft.
Ja.
Ja. Ja, het leeft. Ja, het kwam ook terug in de groep 8 musical.
Die jullie zelf hebben gemaakt.
Ja, normaal kopen we die altijd bij Carlo Bossart, maar daar was geen geld voor. En toen dacht ik, nou, er leeft genoeg in onszelf. Dus voor ik het wist, kroop ik in mijn linkshandige vulpen.
En wat is het geworden?
Een bewerking van Annie. Ja, dit Kenny.
Oké, kun je even een stukje doen?
Nee, ik kan niet zingen.
Doe.
Het is een hard bestaan voor ons. Het is een hard bestaan voor ons. Iedereen is pam pam met pensioen. Niemand wil dit pam pam werk meer doen. Het is een hard bestaan.
Oké, dat lijkt me. Ja.
Elke dag weer die torenhoge werkdruk. Elke dag weer wat wodka in mijn thee. En dan voel ik weer het trekken van mijn ooglid. Denk ik vermoeid ABC, ik kap er mee.
Sorry, wodka in je thee?
Elke dag weer een ouder die wil praten. Want zijn zoon heeft het niet zo naar zijn zin. Nee, je kind ligt te trippen in de bouwhoek, want je stopte hem vol met Ritalin.
Oké, helder.
Dank. Hit it! Wat? Er is geen geld, maar morgen met die voorjaarsnota nooit meer zorgen. Dit komt goed. Wordt er nou echt een 500 miljoen bezuinigd? Maar heet Marielle bonus, maar we hebben een gigantisch personeelstekort. Dat is niet genoeg. Een burn-out. Ik stort in een burn-out. Nog een groter personeelstekort.
Dank je.
Als ik in de kleuterschule bij jou in de klas had zitten, dan hadden we mooi speeld, dan zul ik het wel weten. En had ik in de zandbak jou een kusje gegeven, was hand in hand met jou begonnen aan het leven. Maar ik ken jou pas nou en zo is het gaan. Zie ons nou eens hier onder de sterren staan. Als ik in de zesde klas, ja of in groep 8, op een verjaardagsfeuf de hele avond had wacht, tot ik jou naar huis mocht brengen. In het donker hadden wij staan, verlegen zag ik zoen, dat aan wij dan. Maar ik ken jou pas was nou en zo is het gaan. Zie ons nou eens hier onder de sterren staan. Op de middelbare scholen of later in de stad. In een oud studentenhuis, ik weet haast zeker dat wij ooit sowieso dan mekaar hadden herkend. In het universum een eeuwig moment. Maar ik ken je pas nou en zo is het gaan. Zie ons nou eens hier onder de sterren staan. Ik ken je pas nou en zo is het gaan. Zie ons nou eens hier onder de sterren staan. Als wij als twee alle mensen op een bankje in het bos mekaar pas dan gaan zien, leut ik jou ook niet meer los. Maar ik ken jou al nou en zo is het gaan. Zie ons nou eens hier onder de sterren staan. Ik ken jou al nou en zo is het gaan. Zie ons nou eens hier onder de sterren staan. Ja, ja.
Daniel Lowy, wat een prachtige liedjes. Dit was de titeltrack van de nieuwe plaat van Daniel Lois. Die heet Zo is gewoon nog één liedje van Daniel in deze Spijkers op Koppen. Volgende week zijn we nog hier in Florian. En dan komt Kingfisher spelen. Daar ben ik heel blij mee. Kingfisher is een van de grootste live sensaties van de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Plaat komt pas in augustus. Maar ze spelen hier volgende week bij Spijkers met Koppen. Dat dus knettergek. Knettergek, dat zou ik niet gauw zeggen. Maar Trump noemde Poetin knettergek van de week. En nou, Rusland vorige week Oekraïne bestookte met grote verrede drones en raketten. Terwijl de aangekondigde vredesbespreking maar niet van de grond komen, voeren de Russen aanvallen uit. Door het uitblijven van belangrijke Amerikaanse steun voor Oekraïne ruikt Poetin nog meer bloed. De Belgische journalist Arnoud de Dekker is net weer terug uit Oekraïne. Hij zat hier vaker. Hij voer pas nog mee met de Oekraïnse marine tijdens de patrouille op de Zwarte Zee. Hij is hier bij ons en bij mij praat met hem.
Toch weer zo'n leuke jonge jongen. Val jij ook op oude dingen?
Ah, ja. Het hangt er vanaf wat.
Dat zien we dan alweer. Arno, jij bent al vaker, ik durf dit te zeggen, want je bent al veel vaker bij ons geweest. En ik ben blij dat je bent net terug uit Oekraïne. Hoe is het met jou?
Ja, ik ben 1 week terug. Het gaat goed. Altijd een drukke periode, want ik blijf niet lang in België en Nederland. Ik ga volgende week al terug naar Oekraïne, uiteraard. Veel nieuws daar. Ja. Meer dan bijna ooit, zou men kunnen zeggen. Afgelopen weekend ook heel zware bombardementen. De grootste sinds het begin van de oorlog. Ja. Dus het stopt niet, integendeel. Dus veel werk voor mij in Oekraïne.
En hoe is het, hoe zou je zeggen, in zijn algemeenheid, hoe is het met de Oekraïners? Houden ze het vol?
Nou, niet goed. Ze zijn moe. Ze zijn het een beetje beu. En ze zien ook dat Donald Trump is heel onvoorspelbaar. Mm. En dus dat is een beetje een vrijgeleide voor de Russische president Poetin om alsmaar verder die aanvallen op te voeren. Dat zien we ook vorig weekend. Tientallen gewonden en doden overal in Oekraïne, ook in het westen, zogezegd de veilige plekken. Mm. Die aanvallen blijven duren, dus de bevolking is echt wel heel moe. Ja. En het ziet er niet naar uit dat er een deal komt. Dus men blijft praten.
Ruim 3 jaar oorlog. Ja. Hè? Even goed om stil bij te staan. Ruim 3 jaar oorlog. Mensen worden, dat zie jij ook, dat zie je op jouw reportages, mensen worden daar steeds creatiever. Ja. Als het gaat om het zelf vervaardigen van wapens en militair materieel. Jouw meest recente trip bracht jou naar de Zwarte Zee op stap met de Oekraïense marine. Zijn die ook zo creatief?
Ja, dat was heel interessant. Het is toch wel een unieke toegang om daar op die Zwarte Zee te gaan varen met een patrouille van de Oekraïense marine. Ja. En het is heel belangrijk waarom. Omdat bij aanvang van de oorlog, bij de start, had natuurlijk Rusland de overmacht, een gigantische zeevloot. En van die gigantische fregatten, die militaire boten, vuurden ze drones en raketten af op het Oekraïnse binnenland. Wat dramatisch is natuurlijk voor Oekraïne. En dan stelselmatig werden de Oekraïners creatiever met het vervaardigen van nieuwe wapens. En nu waren ze in staat om zeedrones te ontwikkelen en onbemand eigenlijk. En met die drones kunnen ze die boten uitschakelen.
Zeedrones onder water?
Onder water, ja. En dus daardoor zijn ze de afgelopen maanden erin geslaagd om die hele Russische zeevloot terug te dringen richting Russische kust. Waardoor dat er zelfs een zeecorridor, heet dat dan, een graancorridor, geopend werd.
Ja.
En dat heel belangrijk is voor de Oekraïnse economie, want daardoor kunnen ze graan exporteren.
Al die grote schepen met graan,
ja.
En waar dus de hele wereld van eet.
De hele missie van de patrouille van de marines met wie ik op pad was, dat was om die graancorridor te gaan beschermen.
Maar, en dus, ja, maar Arno, jij bent daarbij. Jij bent op zo'n enorm schip, om zo'n graanschip te beschermen. Dat is toch fucking doodeng ook.
Ja,
je bent zo'n
absoluut.
Groot, heel zichtbaar target.
Absoluut. Maar natuurlijk, die boot waar we op varen, die is bewapend. Dus met automatische geweren, alles erop en eraan. En dus, dat is een bemanning van 6 mannen. En zij kijken vooral ook naar de lucht, op zoek naar drones en raketten, om die cargo, die vrachtschepen, te gaan verdedigen. Maar ook diep in de zee, op zoek naar mijnen die drijven en die moet ze ook uitschakelen. Dus een heel gevoelige missie. En er komt nog eens bij een beetje een emotionele laag, want de commandant van die boot, van die patrouilleboot, die was zelf uit Mariupol. Mariupol, een stad die bezet is nu. En bij de start van de oorlog was hij in Mariupol met zijn familie. Ze hebben daar een maand moeten onder de bommen geleefd, voordat ze uiteindelijk via Russische checkpoints de stad konden verlaten naar Oekraïns gebied. En nu vaart die man zelf, in het leger dus, op zo'n patrouilleschip.
En in de verte ziet hij Mariupol liggen.
Inderdaad, ja. En dus er was zelfs een radar. En op die radar zagen wij rode knipperlichtjes met Russische vliegtuigen die boven Mariupol vliegen. En ik stelde de vraag, hoe is het voor jou? Heb je daar nog kennissen, vrienden, familie in Mariupol? En hij zei, ja, mijn ouders wonen daar nog, mijn vrienden wonen daar nog. We hebben sporadisch contact, maar ze weten niet dat ik in het leger ben. Ze weten niet dat ik op de Zwarte Zee ben. Want als ze dat te weten komen, dan kan dat
eventueel. Dan zijn zij ook doelwit.
Dan zijn zij ook een doelwit. Want uiteraard
dus
bezet gebied Mariupol.
In feite zou je bijna kunnen zeggen, vanaf dat enorme schip kijkt hij naar Mariupol, kan hij bijna zwaaien naar zijn moeder.
Naar zijn moeder.
En zijn moeder weet niet dat hij daar
en
zit.
En de moeder weet het niet. En dus hij vroeg ook, alsjeblieft, als je een foto gaat publiceren, zonder mijn ogen, alsjeblieft, want mijn moeder herkent mijn ogen. En ze mag niet weten dat ik hier in het leger ben. Dus dat zijn toch wel symbolen. Kan dat wel tellen. En
maar deze Alexander, dat is een ervaren zeeman.
Een ervaren zeeman, want 12 jaar lang vanuit Mariupol, ja, dan ging die heel de wereld rond op cargo-schepen. Dus naar Rotterdam, naar de Rode Zee, Abu Dhabi, overal ging die met zijn cargo-schip naartoe.
Hij was helemaal geen militair.
En hij was geen militair, maar hij heeft wel zijn ervaring kunnen gebruiken nu om die patrouilles te organiseren, om nu zelf de graancorridor te gaan beschermen.
Maar hoe houden die mensen het vol? Want er zijn ook al, ik weet het wel, iets van 14, 15, 16, heel veel schepen zijn ten onder gegaan. Misschien nog wel veel meer.
Ja, hoe houden ze het vol? Dat is natuurlijk heel. Ze halen daar voldoening uit. Elke drone, elke raket of elke zeemijn die je kan uitschakelen, dat heeft wel een heel concrete impact. Dat zijn burgerlevens die je redt. Dus ik denk dat dat ook los van de politiek, los van de onderhandelingen, is dat heel tastbaar een impact die ze hebben om die graancorridor te kunnen laten bestaan. Waardoor dat ze enkel dit jaar 25 miljoen ton graan hebben kunnen exporteren. Dus het geeft heel veel voldoening en trots haal je eruit. Kan ik mij voorstellen, vooral als je zelf uit Mariupol komt.
Ja.
Dat is toch een symbolisch.
Maar weet je, ik lees ook de verhalen in de krant over mensen die niet afgelost kunnen worden aan het front, die aan de drugs raken, die aan het gokken zijn in de loopgraven.
Ja.
Zegt hij zo tegen jou van, ik weet niet, ik hou dit vol zolang het nodig is? Of zegt hij ook, op een gegeven moment moet ik toch even terug naar mijn familie?
De situatie op de Zwarte Zee is anders, want zij leven op een boot en dan af en toe worden ze dan afgelost en ze blijven op die boot. Dus die heel concrete gevaren die je hebt in de loopgraven, dat is toch nog iets anders.
Mm-hmm.
Maar ik ben ook naar het front geweest, 2 dagen lang, 48 uur, echt heel dicht bij het front, met een drone-team. En daar zie je effectief dat het knaagt, want elke missie vallen er gewonden, vallen er doden, al 3 jaar lang. En dan merk je wel, als die mensen worden afgelost en 2 weken krijgen om naar Kiev te gaan, naar de hoofdstad, dat ze wel grijpen naar de drank, naar de drugs. Gewoon om wat stoom af te blazen.
Ja, dat
moet ook wel.
Ik snap het helaas ook. Je zou denken, Arno, jij bent hier vaker geweest. Jij bent ook al jaren ga je op en neer naar Oekraïne. De laatste keer dat ik je sprak, zei je volgens mij, ik ga er niet meer naartoe, maar wel dus. Maar intussen, dan zou je denken, dan ga je even iets rustigs doen. Nee, dan ga je naar Syrië.
Ja.
Ja. Ja. Nee, want daar is geen oorlog. Daar is het lekker rustig.
Ik was vorige maand nog in Syrië, Damascus en een aantal plekken bezocht daar.
Waarom was je daar?
Omdat ik vind het als journalist heel belangrijk om... Ja, uiteraard moeten wij daar zijn waar het brandt. Hmm. Bij die oorlogen om daarover te kunnen vertellen en daar te informeren. Maar het is ook even belangrijk om na een oorlog... Dat is de verantwoordelijkheid van de journalistiek, van de journalist...
Kijken wat er na een oorlog gebeurt.
Ja, absoluut. Want Syrië is een verscheurd land. Decennia oorlog. En nu moet het land zich terug heropbouwen. En dan is het ook wel de taak, de plicht bijna van een journalist... om ook dan, als de wereld wegkijkt, om ook dan daar naartoe te gaan... om te kijken hoe gaat het met die mensen.
Maar journalisten zijn steeds meer target geworden, doel geworden... in Gaza, in extreme mate... Maar op andere plekken ook. Ben je daarmee bezig? Ik bedoel, je weet het, maar het is ook duidelijk dat het is geen toeval meer dat er journalisten worden vermoord. Dat is bewust.
Er is geen verschil meer tussen, althans in Oekraïne is er geen verschil meer tussen militairen, burgers of journalisten. Dus dat, als je als journalist naar zo'n gebied trekt, en Syrië geldt dat ook, dan vervaagt die grens tussen burgers, officiële soldaten of de pers. En dat is wel iets dat je moet meenemen. Er is altijd wel een risico. En het risico is misschien groter dan ooit, want 10, 20, 30 jaar geleden was dat misschien, of was er nog respect voor de journalistiek, voor de pers. En dan waren de journalisten ook altijd heel herkenbaar. Nu nog altijd, maar dat maakt geen verschil.
Sterker nog, het kan zelfs gevaarlijk zijn.
Absoluut.
Als de aanval...
Nu aan het front in Oekraïne zeggen de soldaten tegen mij... haal je pers sign...
Haal het eraf.
Want anders zijn we een extra target. Dus ja, het verandert wel.
Arno, gekke vraag. Ben je verslaafd aan oorlog?
Aan oorlog ga je wennen. Dat is wel zo. Dus je went eraan. Je went aan die leefomstandigheden, aan de adrenaline.
Kan je nog een normaal, tussen aanhalingstekens, leven in Brussel met vrienden van je leeftijd? We gaan naar een festivaletje, we zitten op een terras, dat soort dingen?
Ja, maar met mate. 2 weken, 3 weken, dan wil
dan
ik
moet
wel,
je naar het
ja,
front.
Dan moet het wel. En 3 weken is al aan de lange kant. Dus, aanstaande dinsdag ben ik terug naar Oekraïne. Dus
je gaat weer terug?
Ik ga weer terug, ja, absoluut.
Wat weet je van de verhalen dat er in het noorden van Oekraïne een front zou komen van de Russen... die zich daar verzamelen aan de grens?
Dat is heel geloofwaardig, denk ik. President Zelensky heeft vorige week aangekondigd... dat zo verteld dat er zo'n 50.000 Russische soldaten... aan die grens zouden zijn bij Sumy. En de verwachtingen zijn dat er in de zomer... een nieuw Russisch offensief komt... waarbij bepaalde delen van het noorden van Oekraïne... worden ingenomen als buffer.
Maar dat gaat richting Kiev, hè?
Richting Kiev, ja, inderdaad. En dus nu zien we eigenlijk dat Oekraïne zich voorbereidt... nog meer defensieve lijnen bouwt, nog meer zich ingraaft. En dus, ja, het ziet er naar uit dat ik volgende week of binnen 2 weken niet klaar ben met dit werk. Het kan wel nog heel lang aanslepen, volgens mij.
Maar als je de krant overslaat, word je toch helemaal gek? Ik bedoel, Trump met zijn ook gaat snel oplossen.
Afgelopen weekend waren er 3 nachten op rij de grootste aanvallen op Oekraïne sinds het begin van de oorlog. En dat midden in vredesgesprekken, onderhandelingen met president Trump. Dus we zien wel dat Poetin niet onder de indruk van Trump. Sterker nog... Poetin voelt zich een beetje gesterkt, want hij voert die aanvallen uit. Gigantische aanvallen met tientallen gewonden, burgers. En dan is de reactie van Trump een boze tweet of een boze...
Je bent knettergek. Maar geen sancties.
Maar dat maakt geen indruk op Poetin. Als Poetin dit leest, dan denk ik, als dit
dus
is...
Dus eigenlijk zeg je door de reactie van Trump, het niet reageren, maak je Poetin sterker.
Absoluut. Want ja, hoe zou je zelf zijn als je Poetin bent? Je doet massale aanvallen en...
Het grootste land ter wereld zegt, moi.
Je bent gek? Ik ga gewoon verder door met mijn aanvallen.
Ik wil iets positiefs, Arno, daarmee afsluiten. Vertel me iets.
Iets positiefs?
Heb je onlangs nog een steentje gevonden ergens misschien... waar we een van de verhalen aan kunnen hangen?
Iets positiefs, dat is toch wel zoeken... het is mooi weer vandaag, het regent niet.
Het is mooi weer.
Laten we het bij de kleine dieren.
Arno de Dekker, dankjewel.
Ik kom
alsjeblieft terug.
Arno de Dekker. Lieve mensen, wellicht staat het mooi aan. Nog één keer, want het is mooi weer. Dankjewel en take care. Nog één keer, Daniel Lohuis.
Verkeerde bier als laatste, dat ging alvast goed. Koffie en de stoelen. Zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Iemand bracht.
prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hou vandaag alles buiten, wat normaal de boel verpest. Lang geleden dat ik de toekomst zo mooi glanzen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Overboord, ben vandaag zelfs bestand tegen een onvertogen boord. Hey! Vet, vlieg ik naar de zinnen. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer immer. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Hey, op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag.
Zo'n fijne man, Hans Dibbel.
Dit is mijn laatste column in Spijkers voor de zomer. Voor die heerlijke, lange, zonnige zomer. Ik wil de luisteraars iets meegeven voor de zomerperiode. Een gedachte, een gevoel. Misschien iets waar ze wat aan kunnen doen. Empathie. Probeer eens wat meer van de ander te begrijpen. Begrijp als GroenLinks er nou eens waarom mensen zo'n afkeer voor asielzoekers hebben. Zie als veganist ook eens de lol van kippenpootjes op de barbecue in het park. Heb empathie met een PVV'er. Ik bedoel, je zal maar op Wilders gestemd hebben. Omdat je geen moslims wil en of geen migranten en asielzoekers. En dan hebben ze de macht, eindelijk. En dan zie je Geert spartelen. En dat wil je niet zien. Als je in een Audi rijdt, dan wil je ook alleen de voordelen van een Audi en de nadelen van een Kia zien. Natuurlijk, zo zitten mensen in elkaar. Je wilt toch het gevoel hebben dat je goed gekozen hebt. En die stoere Wilders, die de allerhardste maatregelen wil, die de pers, de vervelende mainstream media, de pers stuig van de richel noemt, dat is jouw Wilders. Niks gelul in praatprogramma's. Gewoon keihard op X roepen wie er wel en niet deugt. Zo doe je dat. En als je een rechtszaak verliest, ligt het aan de rechters. Jij hebt altijd gelijk. Wilders heeft de minister van asiel. Dat is wat je wilde. Daarom heb je op hem gestemd. Hij gaat leveren. Hij gaat het doen. En dan die persconferentie. Met dat laffe openingszinnetje. Vrienden van de pers. De kruiper, denk je. Toch de ruggengraat van een banaan. De donkere uitgroei van zijn haar is zichtbaar. Hij wordt oud. De Audi is een Kia geworden. En voor die PVV'ers heb ik dan empathie. Net als mensen die op nieuw sociaal contract hebben gestemd. Vol hoop, toekomst, nieuw elan, eerlijke politiek. En kijk nu, geen partijleider meer. En door hun stem is er een kabinet met de PVV. Dan denk je toch als kiezer, ik zat er zo naast. Misschien kan ik het helemaal niet, dat stemmen. Ik heb nu al 3 keer bij elke verkiezing naar een andere partij overgestapt. En steeds ging het mis. Ik kan het gewoon niet. Hè? Zoals Dolf geen auto kan rijden. En niet kan skiën. En niet kan darten. Omdat Dolf nou eenmaal een vrij kleine linker hersenhelft heeft, denk ik. Dan denk je als NSC-kiezer toch, ik moest maar eens een verkiezing overslaan. Kiezen is schijnbaar niet mijn ding. Of empathie met de leliekweker. Kweek je al jaren lelies, blijkt het gif dat je gebruikt gewoon in het oppervlaktewater komt. En dat mensen in de omgeving er aantoonbaar ziek van worden. Lig je daar in je bed, s'avonds. Ik denk alleen, want leliekwekers zoeken ook een vrouw. En daar is geen tv-programma voor. Ik leef met je mee, anonieme leliekweker. Je hebt eigenlijk een soort van bloed aan je handen. En daar moet jij mee leven. Net als alle bloemisten die de lelies gewoon inkopen en gebruiken. Ik leeft met jullie mee. Of je bent makelaar in Amsterdam. Dat is ook wel een dingetje. Natuurlijk zou je huizen gewoon kunnen verkopen, openbaar, op een soort marktplaats. Maar ja, als iedereen ziet wat er geboden wordt, zijn jullie niet echt meer nodig. Dus schrijven jullie elkaar de bedragen die geboden worden stiekem toe, om geld te verdienen. En dat is heel oneerlijk, maar ja, het verdient zo lekker. Ik heb wel eens aan een makelaar gesproken op een feest. Ik vroeg, hoe kan je slapen terwijl je weet wat je doet? Hij zei, Jezus is voor onze zonde gestorven. Ik zorg dat het niet voor niks is geweest. Empathie met de makelaar, die is ook maar gevangen in de fuik van het geld. Of expert in wolven, die riepen in alle talkshows dat wolven mensen uit de weg gaan. Dat het heel moeilijk is om een wolf te zien, want ze zijn zo schuw. En nu worden er mensen gebeten. Dat moet voor die expert toch vreselijk zijn. Hij zat er dus helemaal naast. En bij hem liep de wolf altijd weg. En bij andere mensen komt hij gewoon naar ze toe. Empathie met die experts. Want als je wolven-expert bent en je zit er bij de wolven naast, waar zit je dan nog meer naast in het leven? En tot slot aan alle klanten van Albert Heijn die door een storing in de bonuskaart het bonussysteem hun korting misliepen. Dat moet toch vreselijk zijn? Mijn empathie heeft u. Allemaal een fijne, warme, inlevende zomer geweest.
Kort voor twee, dames en heren. Je hoort wel vaker dat in een bepaalde regio iedereen elkaar kent. Van wie ben jij er eentje, vragen ze van Texel. Tot het Westland, in Zeeuws-Vlaanderen gaan ze verder. Heel de regio is namelijk familie van elkaar. Of nou ja, dat wordt gezegd. Voor een redacteur van Omroep Zeeland, Carlijn Splenter, geboren en getogen Zeeuws-Vlaanse, was dit gerucht de aanleiding voor een diepgaand familieonderzoek. En samen met collega Marzen van den Dries dook ze in haar eigen verleden. Dolf, die na dit gesprek ook weer even zijn roots gaat checken, praat met hen.
Carlijn, Marzen, welkom. Carlijn, jij bent geboren en getogen Zeeuws-Vlaamse. Waarom wil je dit onderzoeken? Kom je veel mensen tegen die op jou lijken? Wat is het verhaal?
Nee, dat niet. Ik werk dus bij Omroep Zeeland. En onze redactie zit in Oost-Soeburg op Walcheren.
Ja.
Dus we hebben ook veel collega's van Walcheren, van de Beverlanden. En die vinden het eigenlijk altijd wel leuk om de Zeeuws-Vlaming te pesten.
Juist.
Ja. Dus als er weer een klus is in Zeeuws-Vlaanderen of ik zeg iets over Zeeuws-Vlaanderen, ik ken iemand in Zeeuws-Vlaanderen, dan is het, ja, tuurlijk ken je die, want dat is toch familie van je? Dat is toch weer, dat is vast
er
wel weer...
Er wordt gesuggereerd dat jullie allemaal familie zijn.
Ja.
Er wordt ook gezegd, we hadden het beter aan België kunnen geven, om er aan te geven wat de sfeer is.
Ja. We, België wil ons niet, Nederlands wil ons niet.
En dus ben je Zeeuws-Vlaanderen.
Ja.
Marcel, er wordt geplaagd. Jij kent die redactie. Is er een apart clubje voor Zeeuws-Vlamingen? Ja, hebben ze je eigen ruimte?
Ze klitten echt bij elkaar. Het is een clubje dat gaat elke maand gaat met elkaar eten. En ik mag er niet eens bij zijn. Dus ja, zo.
Dit is
zo
ook wat jullie doen, hè? Dit is typisch Zeeuws-Vlaams.
Ja, dat klopt.
Dan komt hij naar jou toe met het idee om te onderzoeken of dat wel zo is. Want natuurlijk is het onzin, het is maar een verhaal. Dus zij wil onderzoeken hoe het zit met die familieband op Zeeuws-Vlaanderen.
Ja.
En waarom komt ze naar jou?
Ik doe dat als hobby, genealogie. Een heleboel mensen vinden dat saai. Die beginnen al te geeuwen als je het woord archief noemt. Maar het is echt hartstikke spannend. Het meest spannende ding wat je kan doen eigenlijk. Met je kleren aan. Maar ik heb de kwartier zaten.
Jij houdt je kleren aan in het archief?
Ja, dat wel. Ja.
Wat een raar verhaal is dit. Oké. Okay. Ben je trouwens zelf ook van Zeeuws-Vlaanderen?
Nee, ik ben typisch Walgenaar.
Waar vandaan kom je?
Vlissingen.
Geeft niks. Ja. Oké, je bent van Vlissingen. Jij gaat onderzoeken. Jij gaat op zoek naar een match. We praten over haar. We praten over collega's op de redactie.
Collega's.
Heb je matches gevonden?
Ja, dus je gaat van allebei de kwartierstaat uitzoeken. 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedovergrootouders enzovoort. En jou hoor. En dan komt er uiteindelijk een match. En dan maak je dan een leuk schemaatje van. En dan, er zijn al vooroordelen weer bevestigd.
Want met wie heeft zij een match?
Met Martijn van der Werf. Ja? Van de redactie, presentatie.
En?
Ja.
Zij heeft een match met iemand op de redactie?
Ja.
En wie is die ander?
En dat niet alleen, Martijn van der Werf, collega, maar Martijn van der Werf.
Zij heeft een match met 2 collega's op een willekeurige... Ik vind het nu eng worden, ja.
Martijn van der Werf is ook weer familie van een ander redactielid. En natuurlijk zijn... Carlijn en Ellen, ook familie van elkaar.
Dat
is ook een match.
Hij gaat gewoon door. Ja. Gaat gewoon door.
Heb je nog meer familiebanden gevonden die zij heeft? Nog met anderen?
Heel interessante familiebanden. Met bekende mensen.
Namelijk?
Jan-Peter Balkenende is natuurlijk geen Zeeuws-Vlaming, maar heeft wel een lijntje naar Zeeuws-Vlaanderen.
En daar is zij dus weer familie van? Oké, sterkte.
Derde neef en nicht.
En wie nog meer?
En er zijn twee dames op onze redactie, zijn ook familie van. Mathilde Willink. Zeeuws-Vlaamse mode-icoon.
Ik weet het! Ja. Wat ik hier hoor, is jij wel uitzoeken. Nee, het is allemaal gelul. Zeeuws-Vlaming is helemaal geen... Jij hebt op een, laten we toch zeggen, willekeurige redactie, ben jij familie van minimaal twee mensen die
minimaal
daar ook,
twee mensen, ja.
ook werken?
Ja.
Wat gebeurde er toen jij dit hoorde?
Nou, ik dacht, ik kom eens lekker even dit verhaal ontkrachten, want ik wil mijn collega's terugpakken, maar dat bleek niet zo te werken. Dus aan de ene kant een teleurstelling, maar aan de andere kant, ik heb toch weer nog een grotere familie. Dus ik heb gewoon weer een neef en nicht erbij. Dus dat is toch wel weer bijzonder.
Zo kan je het ook zien. Ja. Maar als jij met mensen werkt,
ja.
waarvan je niet weet dat het familie is, mm-hmm. en stel dat er een relatie ontstaat. Ik noem maar even een dwarsstaat.
Ja.
Of van me zeggen, kom jij alleen in het archief voor andere zaken?
Dat durf ik niet te zeggen.
Maar, je wilt toch wel weten wie jouw familie is en wie
dat
niet?
Dat klopt. Er moet wel bijgezegd worden dat dit neven en nichten in de zesde en zevende graad zijn.
Dus een en zegt.
Ja, de voorvader van Martijn en mij komt uit 1770. Dus het is wel ver weg. En ik heb ook wel bewust wat mensen uitgekozen waarvan ik het niet erg zou vinden dat ik familie zou zijn om te onderzoeken.
Nee!
Ja, nou kijk, we hebben ook een hoofdredacteur uit Zeeuws-Vlaanderen. En ik dacht, dat ga ik niet doen. Want dan, als dat natuurlijk een verre oom blijkt te zijn, gaat hij mij voortrekken. En dat zou je natuurlijk absoluut niet willen.
Nou, de kans dat je door je hoofdredacteur wordt voorgetrokken is nul, kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Maar, luister, we praten even over die Martijn. Weet je ook waar hij vandaan kwam? Waar zijn familie vandaan komt op Zeeuws-Vlaanderen?
Ja, ik ben niet echt geboren, maar wel erg getogen in Aksel.
Ja.
En mijn voorvader, Krijn de Kraker, komt ook uit Aksel.
Krijn de Kraker?
Ja.
Die was chiropracticus, begrijp ik?
Ja, zeker. Ja, nee, hij was landsman, dijkgraaf, gemeente.
Echt maar wel hij kraakte.
Hij kraakte.
Ja.
En Martijn komt uit Terneuzen.
Oeh.
Ja.
Dus jouw familie komt vooral van Aksel?
Ja.
En hij komt van Terneuzen?
Ja, maar onze voorvader komt dus uit Aksel. En dat is ook een dingetje. Want Aksel en Terneuzen, dat was vroeger toch een beetje... Je hebt hier waarschijnlijk ook wel dorpen en steden die toch een beetje clashen.
Ja.
Wij hadden het als het om Terneuzen ging altijd over Aksel Noord. Dus dat dachten ze van, en Terneuzen die...
Ze zijn wel pittig op Zeeuws-Vlaanderen, toch?
Ja, tuurlijk.
Qua beledigingen en zo. Ja.
Nee, maar vooral Martijn die worstelt echt wel met een identiteitscrisis nu. Want die moet heel zijn verleden opnieuw definiëren. Ja, dat is...
Heb jij je eigen man al onderzocht?
Nee. Maar daar valt ook wel iets voor te zeggen. Is wel een Zeeuws-Vlaming.
Ja, dat bedoel ik. Maar dus de kans dat hij familie is...
Het zit er wel in. Maar hij komt uit het westen van Zeeuws-Vlaanderen. En vroeger had je ook wel, net zoals Aksel was... ringt door water. En dat had je in het westen ook wel een beetje...
Dus die troffen elkaar niet zo gauw.
Nee, dat ging niet zo snel.
Behalve als je een bootje had.
Daarom. Ja, dat zat niet in de familie.
Of in het archief.
In het archief, daar tref je elkaar ook. Maar het wordt steeds raarder. Kunnen wij zeggen dat opvallend veel mensen in Zeeuws-Vlaanderen familie van elkaar zijn? Of zou dat... Want we maken wel ook wel schappen over Urk, over Volendam, over Westkapelle.
Daar is hetzelfde fenomeen.
Hetzelfde fenomeen. Ja. Dat is ook vaak familie. Omdat je op een paar mensen zeggen niet uit dorp gaat en dan maar je achternicht neukt.
Maar dit is natuurlijk wel...
Nou ja, om het even kort door de bocht voor de luisteraar.
Dit is natuurlijk wel een interessante case study. En het smaakt naar meer. Maar dan moet je het wat groter aanpakken natuurlijk.
Dat is echt een funzige man. Ja. Oké, luister.
Je neemt hem mee.
Jij neemt hem mee.
Ja, dat is
hey, even één ding nog. Op IJsland. Want IJsland is een eiland en daar kan je niet vanaf, denk ik. Daar hebben mensen een app op de phone, op de telefoon.
Zeker.
Dat heet Bumper.
Mm-hmm.
Dus wij komen elkaar tegen in de eerste discotheek van Reykjavik.
Ja.
Wij vinden elkaar leuk, dan kunnen we even op de app kijken of we misschien familie zijn.
Ja.
Zou dat een idee zijn, een Zeeuws-Vlaamse Bumper?
Ik denk het wel.
Ja?
Ik ga het voorleggen aan mijn vrijgezelle vriendinnen. Die kunnen daar vast wel wat mee. Dat je
het zeker weet.
Ja, dat is altijd handig om te weten.
Is het trouwens erg als iemand, weet je, 60 graad neef of nicht, dan kan je toch gewoon...
Nee, ik geloof, neef en nicht, huwelijken is niet eens verboden.
Nee,
natuurlijk.
Maar ja, bij jullie, hè?
Je moet niet overdrijven. Je moet niet overdrijven, als generatie op generatie.
Nee.
Ja, dan gaat het ergens fout.
Ja, dus wij gaan even uitzoeken of wij nog familie zijn. Hé, ik vond het fucking goed verhaal en leuk dat je zo van familie...
Ik ben al met die...
Ja, jij hebt al meerdere oude mannen. Ik weet het. Dankjewel, Carlijn. Dankjewel, Marcel. Dankjewel. Cycling. Aro.
Ja, ik... Ik heb mijn stamboom uit laten graven. En wat blijkt, Willemijn, dat is mijn zus. Ja, dat klinkt op het eerste oor heel gaaf hoor. Maar wat we doen, is wel incest dus. Ja, ze moeten stoppen met mijn stamboom door te spitten. Straks zeggen ze op serieuze toon: meneer Elstak, mevrouw Veenhoven, ga zitten. Heftig nieuws, Dolf Jans is uw zoon. Spijkers met Koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met Koppen, we spijkeren je bij. Over ditjes en datjes op een onderzoek. Een pittig debat of een bijzonder boek. Spijkers met Koppen. Oscar Kokke die vond in de grond een heel speciale steen als kind. In de podcast Ik heb iets gevonden bespreekt hij nu alles wat men vindt. Over de podcast doen wel mythes de ronde, want die titel, wat bedoelt hij daar nou mee? Ja, de podcast heet Ik heb iets gevonden, dus zeker nooit te gast onze premier. Spijkers met Koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met Koppen, we spijkeren je bij. Over ditjes en datjes op een onderzoek. Een pittig debat op een bijzonder boek. Spijkers met Koppen. The Analogs gaan naar Oekraïne. Ze starten bij War Child op kantoor. Om fietsend geld te verdienen. En ook zingend gaan ze heel Europa door. Om aan het einde in de oorlog op te treden. Lang geleden dat iemand daar een showtje gaf. Wel fijn voor de Analogs leden. Eén ding is zeker, het dak dat gaat eraf. Spijkers met Koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met Koppen, we spijkeren je bij. Over ditjes, datjes of een onderzoek. Een pittig debat of een bijzonder boek. Luister het hier, kom eens op bezoek. Of in een kroeg bij jou om de hoek. Op.
Techniek, Jeroen Boomman, Hans Brouwer en na 40 fucking 40 jaar de man dankzij wie heel Radioland in de lucht blijft, Bart Dantzelaar! En eindredactie Marjane Kingman.
Goed als Spijkers deze week, fijn dat je bij ons vond. Nog één keer hier, dan zijn we hier met Kingfisher. Komt dat zien. Iets gemist, luister de podcast hierna. Hallo met Daniel, uitroepteken. Ik zeg goed weekend.
Yo, goed weekend.
Spijkers met Koppen. NPO Radio 2.
Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 20 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 5 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
Dus waar moet je zijn voor de magic?
Jojo.
Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
Bij Praxis zijn het weer de hamerweken.
Oh, hamerweken!
Dat is in één klap heel veel korting met Praxis Plus.
Korting!
Dus deze week...
20?
Ja, ja, 20% korting op een artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro.
Praxis. Ibiza, Gardameer of gewoon vakantie in eigen huis. Met een vloer van Bebo-vloeren zit je altijd goed. Vakantiegeld goed besteed bij Bebo-vloeren. Keihard de goedkoopste.
Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
Theetje?
Ja, lekker.
Wie is jouw superheld?
Mijn superheld? Goh.
Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
Voordeliger uit zijn met je energie? Je kan al je elektrische apparaten aansluiten op je loopband. Wow! Of je kiest een energiecontract van Oxio. Dan krijg je alleen 100% groene stroom en gewoon gas. En geen andere poespas. Zo houden we energie voordelig. Duidelijk. Oxio.
We zijn er bijna.
Tja, jij gaat ontspannen de zomer in. Want wij helpen jou je huis veilig achter te laten. Bijvoorbeeld met onze slotentool. Zo weet je precies hoe veilig jouw sloten zijn. Kijk voor meer slimme tips en onze verzekeringen op interpolis.nl. Verkrijgbaar via Rabobank. Wij wensen je een ontspannen zomer. Interpolis. Glashelder.
Slimme shoppers, ga naar Jumbo. Want daar heb je elke dag lage prijzen en scherpe aanbiedingen. Zoals nu, Jumbo mini-krieltjes Naturel of Bistro van 425 of 450 gram, 2 voor 1 euro. En ook Campina Langlekkers. Alle 1 liter pakken, 1 plus 1 gratis.
En dat voor die prijs, Jumbo.
Een krant die echt bij jou past? Die vind je op kiosk.nl. Van het AD tot de Volkskrant en van Trouw tot de krant uit jouw regio. Nu 4 weken voor 8 euro. Stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
Het is 2 uur. Zometeen hallo met Daniel. Onder andere nieuwe Zapp-service. Maak je kans op leuke prijzen. Het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Goedemiddag.
Goedemiddag. Een gezin in Schiedam is vannacht thuis overvallen. Twee mannen drongen het huis binnen. Ze bonden de ouders en een van de twee dochters vast. De vader kreeg ook een klap op zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis. De politie was er snel bij en heeft de mannen opgepakt. Waarom ze het gemunt hadden op het gezin is niet duidelijk. Er zijn opnieuw beelden opgedoken van chaos bij het uitdelen van voedselhulp in Gaza. Hulporganisatie CARE zegt dat beelden in handen te hebben waarop te zien is hoe honderden mensen een vrachtwagen leeghalen.
We zien gewoon zakken met meel, grote zakken, vaak ook bedoeld voor bakkerijen. Om brood mee te maken en dan te verspreiden. En die zakken zijn natuurlijk ook gewoon nodig. Maar je ziet gewoon dat mensen als enige laatste hoop hulp proberen binnen te halen. Om maar hun gezinnen te voeden. Want er komt verder eigenlijk heel weinig binnen.
De beelden komen waarschijnlijk uit Khan Yunis. De CARE hoopt dat er snel meer hulp Gaza in kan. De laatste jaren is veel vaker melding gedaan van misstanden rond de Pater Pio-secte in Tubbergen dan gedacht. Zou zeker 19 keer zijn gewaarschuwd voor gebedsgenezeres Trace P., melden RTW Oost en Tubantia. Die onthulde eerder al misstanden op haar boerderij, zoals lijfstraffen en duivelsuitdrijvingen bij kinderen. En van de 19 meldingen zou de justitie en de gemeente maar 1 keer hebben ingegrepen. Nederland heeft tot nu toe 2 keer goud gewonnen op het Europese kampioenschap roeien. Roos de Jong en Tessa Dullemans waren het snelste in de dubbel 2. Al was het nipt, zegt sportcommentator Ragnar Niemeijer.
Ik denk dat de race geen meter langer had moeten duren, want het werd ongekend spannend. Een Grieks koppel dat overgestapt is vanuit het lichte roeien. Dat werd maar net verslagen met een verschil van 2800ste van een seconde.
Het andere goud van vandaag ging naar de vrouwen 4 zonder. Het weer, een mix van wolken en zon bij 21 tot 27 graden. Later vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en Limburg flink gaan regenen of onweren. En morgen dan een stuk koeler met temperaturen rond de 20 graden.
Dankjewel Kirsten. Dan gaan we richting de ANWB, want daar zit op dit moment Erik Evengroen. Goedemiddag Erik.
Goedemiddag. Ja, er is nog niet zo heel veel aan de hand. Op de weg, er staan een paar korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging.